Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 102 en daarvan het 15e vers: als een kleed zal het al verouden. Psalm 102, het 15e vers. Aan u zal worden voorgelezen Openbaring 16 en daarvan de eerste 12 versen. Ik herhaal Openbaring 16, vers 1 tot en met 12. Eerst luisteren we naar een gedeelte uit de belijdenis van onze kerk en wel de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 2, de artikelen 6 tot en met 9. Ik herhaal de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, artikelen 6 tot en met 9.
Doch dat velen, door het evangelie geroepen zijnde, zich niet bekeren, noch in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. Maar zovelen als waarachtiglijk geloven en door de dood van Christus van de zonden en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade hij niemand schuldig is. Want dit is geweest de gans vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God de Vader, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood zijn zoons zich uitstrekken zou tot alle uitverkorenen, om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen en door ditzelfde onfeilbaar tot de zaligheid te brengen. Dat is, God heeft gewild dat Christus door het bloed zijns kruises, waarmede hij het nieuwe verbond gevestigd heeft, uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, diegene allen en die alleen krachtiglijk zou verlossen, die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren en van de Vader hem gegeven zijn, hen zou begiftigen met het geloof, het welk hij hun, gelijk ook andere zaligmakende gaven des Heilige Geestes door zijn dood heeft verworven, en hen van al hun zonden, zowel de aangeboren als de werkelijke, zowel na als voor het geloof begaan, door zijn bloed zou reinigen, tot het einde toe getrouwelijk bewaren, en ten laatste, zonder enige vlek en rimpel, heerlijk voor zich stellen. Deze raad, voortkomende uit de eeuwige liefde God staat te uitverkorenen, is van de aanbeginnen der wereld tot op deze tegenwoordige tijd de poorten der hel zich te vergeefs daartegen stellende, krachtiglijk vervuld geweest, en zal ook voortaan vervuld worden, alzo dat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden, en dat er altijd zal zijn een kerk der gelovigen, gefundeerd in het bloed van Christus, dewelke hem, haar zaligmaker, die voor haar, als een bruidegom voor zijn bruid, aan het kruis zijn leven overgegeven heeft, standvastiglijk beminnen, geduriglijk dienen en hier in alle eeuwigheid prijzen. Lezen we nu Openbaring 16, de eerste 12 verzen. En ik hoorde een grote stem uit de tempel, zeggende tot de zeven engelen: gaat heen en giet de zeven violen van de toorn Gods uit op de aarde. En de eerste ging heen en goot zijn viool uit op de aarde. En er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. En de tweede engel goot zijn viool uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode, en alle levende ziel is gestorven in de zee. En de derde engel goot zijn viool uit in de rivieren en in de fonteinen der wateren, en de wateren werden bloed. En ik hoorde de engel der wateren zeggen: gij zijt rechtvaardig, Heere, die is en die was en die zijn zal, dat gij dit geoordeeld hebt. Dewijl zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, zo hebt gij hun ook bloed te drinken gegeven, want zij zijn het waardig. En ik hoorde een ander van het altaar zeggen: ja, Heere, gij almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de vierde engel goot zijn viool uit op de zon, en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden de naam van God die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om hem heerlijkheid te geven. En de vijfde engel goot zijn viool uit op de troon van het beest, en zijn rijk is verduisterd geworden, en zij kauwden hun tongen van pijn. En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun zweren, en zij bekeerden zich niet van hun werken. En de zesde engel goot zijn viool uit op de grote rivier Eufraat, en zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van de opgang der zon komen zullen.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 105 en daarvan het 14e, 15e, ook het 16e vers. De harten der Egyptenaren die eertijds Israël gunstig waren. Psalm 105, vers 14, 15 en 16 gaan we samen zingen. Ondertussen wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanavond uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in het u voorgelezen Bijbelgedeelte, Openbaring 16 en daarvan de eerste 12 versen. We lezen nu het eerste vers waar de zedenwoord aldus luidt. En ik hoorde een grote stem uit de tempel, zeggende tot de zeven engelen, gaat heen en giet de zeven violen van de toorn Gods uit op de aarde. De uitgieting van de zeven schalen of violen van de toorn Gods, ofwel de oordelen Gods, de gerichten Gods. En we letten daarbij op een tweetal gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de inhoud van de gerichten Gods. En in de tweede plaats letten we op de bedoeling van de gerichten Gods. Het gaat dus over de oordelen Gods of de gerichten Gods. En we letten in de eerste plaats op de inhoud. Als we die zes violen zullen overdenken. En in de tweede plaats op de bedoeling. Als we bijvoorbeeld in dit gedeelte tot twee keer toelezen. En zij bekeerden zich niet. Kennelijk zat daar een bedoeling achter. Achter de voltrekking van die oordelen Gods. Maar werd die bedoeling kennelijk niet bereikt. God heeft daar ook zo zijn bedoelingen mee. Met zijn oordelen in deze wereld. Gemeente, we hebben alleen en andermaal stilgestaan bij de openbaring, de onthulling. En dan gaat het in de onthulling over de toekomst, de voleinding. U weet, de Bijbel begint met de schepping, dat is de oorsprong. Dat is een van die grote werken Gods. Daarnaast horen we van de zonde en van de zondeval. En komen we in de Bijbel in de tweede plaats dat grote werk van de verlossing tegen, waar we rond het kerstfeest over nadenken dat God een verlosser heeft gezonden in deze wereld. Niet om mensen in de eerste plaats een fijn gevoel te geven, of om mensen wat licht te geven, wat aards licht in hun aardse duisternis. Nee, er kwam een verlosser om te verlossen van het grootste kwaad en om te brengen tot het hoogste goed. Onze ellende is dat we het grootste kwaad niet kennen. En dat we daar van nature met ons verstand en met ons redeneren aan voorbij leven. En dat we het kwaad ook menigmaal zoeken bij onze buren of bij andere mensen. Maar dat we het kwaad maar weinig zoeken in onszelf. En dat we die vuile bron van wanbedrijven niet in onszelf zijn tegengekomen. Dat is uw probleem en dat is mijn probleem. En als de Heere die bron gaat opendoen, jong, oud, dan wordt u de grootste zondaar op heel de wereld. En dan snapt u niet dat u hier nog mag zitten of dat u thuis nog mag meeluisteren. En als u dat nou niet meer begrijpt, dat u nog hier mag zitten en dat u nog mag meeluisteren, dan begint u langzamerhand misschien ook iets te snappen van dat grote geheim van het kerstfeest. Dat God nou een zaligmaker in de wereld heeft gezonden, waar niemand om vroeg, waar niemand om verlegen is, en die desondanks toch is gekomen. En dan herhaal ik nog maar weer wat we lezen, artikel 17 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat onze goede God zichzelf heeft begeven om die vluchtende mens te zoeken. Kijk, dat is dat grote werk van de verlossing, waarvan we veel kunnen lezen in de Bijbel en waar de Heere wat gaat uitwerken in het hart van al zijn kinderen. Die krijgen die verlosser nodig in een week van voorbereiding, aanstaande zondag, als ze op hun knieën liggen, als ze naar hun werk gaan. Die krijgen elke dag die verlosser nodig. Dat manna moest elke dag weer opnieuw van de hemel afdalen. In het oude bondsvolk werd dat al aan de Israëlieten geleerd. Hebben u dat nou ook nodig? Hebben u dat grote werk van de verlossing? U kunt het horen, u kunt er samen over praten. Maar hebben we dat nou al persoonlijk nodig gekregen? Dat is dat tweede grote werk van de Heere. De apostelen hebben op de Pinksterdag de grote daden Gods verkondigd. En tenslotte, en daar gaat Openbaring over, de schepping, de verlossing en de voleinding, dat God nou met alles een doel heeft. En dat grote doel van God, dat is dat er zoveel mogelijk mensen bekeerd worden, mis. Dat ik bekeerd word, nou dat is een zeer belangrijke vraag, maar dat is nog niet de eerste en vanuit God gezien ook nog niet de belangrijkste vraag. Weet u wat Gods grote doel is? De eer en de verheerlijking van zijn grote naam. Dat hebben wij in het paradijs gezegd, dat hoeft niet meer. We vinden de Satan veel belangrijker dan God. Wij hebben de aarde beladen met oneer van God en ons leven vol met oneer van God. Maar God heeft met eerbied gezegd, dat neem ik niet. Ik ga mijn naam verheerlijken, ook in deze wereld. En dan werkt God dwars door de zonde heen, ja, zo door de diepte van de zondeval heen naar de verheerlijking van zijn naam. En straks op de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde, daar zal alles weer doortintelen van de eer en van de glorie Gods. En weet u wat nou bekeerde mensen zijn? Die verlangen daarna. Die hunkeren daarna dat er een wereld mag komen waar ze nou nooit meer horen vloeken. Waar ze nou nooit meer Gods naam wordt onteerd. Maar waar alles zal eindigen in de eer en in de glorie Gods. Heb u dat nou ook? Kijk, dan gaat u ook wel iets begrijpen van die uitdrukking. De eer van God en de zaligheid van je ziel. Want zaligheid van je ziel, dat betekent dat die eer van God het allervoornaamste en het allerbelangrijkste wordt in uw leven. Dat kunnen zelfs onze kinderen begrijpen. Als je nou een lieve vader en een lieve moeder hebt, je hebt een goed gezin en je houdt erg van je vader en van je moeder, wat is dan het ergste wat je kan gebeuren? Nou, dat een of andere buurjongen, waar die toch al niet zo goed mee was, je vader van alles en nog wat gaat belasteren en die zegt, je vader van jou die liegt en die vader van jou die steelt en die vader van jou, wil je wel je mond eens houden, het is mijn vader. Dat begrijpt zelfs een kind. En zo is het nou eigenlijk ook in het leven van Gods kinderen. Gaat hen niet in de eerste plaats om hun eigen eer of zaligheid, gaat hen om de eer van God. En om de glorie van zijn naam. En om daar nou in te delen. En om in die gunst Gods te mogen delen. Dat is eigenlijk het leven der genade. Die diepere gunst is me altoos bijgebleven. En zo gaat nou de hele geschiedenis van deze hele wereld naar die voleinding. Naar de openbaring. Naar de onthulling. En nu komen we langzamerhand in de laatste hoofdstukken van het boek Openbaring. Dus onthoud even schepping, verlossing, voleinding. En de Heer Jezus zegt, ik ben met u lieden tot aan de voleinding der wereld. Tot aan het laatste toe. Ja? Christus is met zijn kerk tot aan het einde toe. En dan komt de onthulling. En nu komen we bij hoofdstuk 16 langzamerhand. Bij de allerlaatste stukje van de wereldgeschiedenis. En dan lees ik in vers 1, en ik hoorde een grote, een indrukwekkende stem. Een stem dus waar we goed naar moeten luisteren. Dat betekent een grote stem. Een stem dus met veel indruk. Een stem die we nadrukkelijk moeten overwegen. Een stem die diep ingrijpt. Een grote stem uit de hemel. Dat is dus een stem van God. En die grote stem die zegt tot de zeven engelen, dat zijn de zeven oordeelsengelen waar we de vorige keer in de voorbereiding op de oordelen Gods, in de aankondiging daarvan, al iets vernomen hebben. Die zeven oordeelsengelen met die zeven schalen, die krijgen een opdracht. Gaat heen en giet de zeven violen, de zeven schalen van de toorn Gods uit op de aarde. Ik herinner nog even hoe de Heere werkt. We kennen allemaal de deugden van God. De rechtvaardigheid Gods, de heiligheid Gods, de genade Gods, de barmhartigheid Gods, de langmoedigheid Gods. Die deugden die lijken voor ons besef wel eens wat tegenstrijdig. Dat is voor ons besef. Maar in God is dat altijd één. Zijn liefde strijdt nooit met zijn rechtvaardigheid. In God zijn al die deugden één. En de Heere openbaart die deugden in deze wereld. Soms in straffende zin, in reddende zin. Bij God zijn al die deugden één. En dan openbaart de Heere bijvoorbeeld de deugd van zijn langmoedigheid. En wat betekent dat? Nou, dat betekent dat de Heere de zonde zeker straft. God ziet geen ene zonde door de vingers. Dat kan ook niet, dat mag ook niet. Want anders zouden we het onrecht gaan goed praten. En dan ontstaat er chaos alleen al in de wereld. Dus God die straft de zonde. Maar in die uitoefening van die straf is de Heere langmoedig. En dat betekent dat de Heere zegt, Nou ga ik dat aankondigen, maar voordat ik het nou voltrek, laat ik die mensen eerst nog eens wat waarschuwen. Dat heb je bij ouders ook, begrijp je? Je hebt wel eens een ondeugende jongen of een ondeugende dochter, en dan heb je dan zoveel hartzeer zelf ook van, dan zeg je, joh, als je nou het leven niet verandert, dan moet ik maatregelen nemen. En je waarschuwt nog eens een keer, en je waarschuwt nog eens een keer. En wij kunnen dat misschien 3 keer doen of 4 keer doen. En hoe lang heeft God wel niet gewaarschuwd in de eerste wereld? Die wereld dus van de zondvloed, voor de zondvloed. Een stuk of 10 keer. Zal heel veel zijn natuurlijk, hè. Een jaar of 3. Nou, totaal mis. God heeft 120 jaar lang gewaarschuwd. En hoe lang waarschuwt de Heer u nou al niet? Jongelui, jullie, misschien ben je 17 jaar, dan ben je al 17 jaar gewaarschuwd. En dan zegt de Heer nou al 17 jaar tegen je, ik heb geen lust in jouw dood. Maar ik heb lust in je bekering. Misschien bent u 70 jaar, dan zegt de Heer dat vanmorgen nog eens een keer tegen u. En dat noemen we nou de langmoedigheid Gods. Dat God nou traag tot toorn is. En daartegenover dat hij gaarne vergeeft. Want bij hem, zegt Psalm 130, is veel verlossing. God is een gaarne vergevend God. Dat leert ons de Bijbel op allerlei bladzijden. In Psalm 130 en Jesaja 55 wordt ons keer op keer onderstreept en benadrukt dat hij traag tot toorn is en dat hij gaarne vergeeft. En die God hebben wij te doen. Dat is niet goed te begrijpen. Het wordt ons in de Bijbel verteld. En de Bijbel is niet een boek van de wiskunde of van het begrip. De Bijbel is het boek van het geloof. Daar val je voor of dat leg je naast je neer. Dat doet kracht of het doet geen kracht. En die Bijbel doet kracht door de Heilige Geest. Dan gaat die Geest dat woord toepassen, uitleggen, krachtig maken in je leven. En dan kun je het niet gauw vergeten. Dan valt dat zaad in die wel toebereide aarde en dan brengt dat zaad vruchten voort van bekering en van geloof. Ga je plotseling anders luisteren in de kerk. Ga je plotseling anders lezen in die Bijbel. Staat dat ook in de, ja, staat ook in de Bijbel. Van de toorn Gods op de aarde. Nou, daar schrik je dan van. Dan kun je dan ook wel eens even niet van slapen. En dan is het bij de Heer zo in zijn langmoedigheid dat er eerst eens iets in de openbaring vanaf hoofdstuk 6. Wat verteld heeft over die oordelen. Aangekondigd toen die zegelen opengingen, 7 zegelen. En toen heeft de Heer die oordelen aangekondigd. En zo kondigt de Heer dat ook vandaag nog aan. Hij zegt, joh, als je nou zondig bent en zondig blijft, of man of vrouw, dan gaat het niet goed. Want het is zo erg om te vallen in de handen van de levende God. Dat zegt de Heer tegen u in de Bijbel. En daarmee waarschuwt hij u. En daar zit, ja, daar zit ook iets van Gods opzoekende zondaarsliefde achter. En in de tweede plaats, dan wil de Heer niet alleen die oordelen bekendmaken met die opening van die zegelen. Maar dan wil de Heer ons ook, en dat is dan nog een beetje nadrukkelijker, voor die oordelen waarschuwen. En daarom hebben we in hoofdstuk 8 iedere keer van die bazuinen gehoord. Want die bazuinen, dat betekent, let nou toch op, want onder het oude Israël, als er bijvoorbeeld een oorlog uitbrak, of als er een vijand was, of als er een ziekte kwam, dan werd er op de bazuin geblazen. Dan moest je opletten, dan moest je oppassen. Nou, zo laat de Heer dan die oordeelsbazuinen blazen. En zo klinken ook vandaag nog die oordeelsbazuinen. In het evangelie en in de Bijbel. En soms ook in de weg van Gods voorzienigheid. Een ernstig ongeluk, wat gebeurt. En is het als het ware alsof de Heer nog weer eens even staat te blazen in jouw leven. Hebben we het al gehoord? Of hebben we het allemaal naast ons neergelegd? Jong, oud. Of leggen we nou iedere keer maar weer die tonen van die bazuinen en van die waarschuwingstonen allemaal naast ons neer. God die het ons vertelt. God die ons waarschuwt. En dan tenslotte, ja, het staat zo in de Bijbel, dus daarom zeg ik het. Voordat dan echt die laatste stap wordt genomen en die oordelen worden uitgevoerd. In hoofdstuk 15 nog weer die voorbereiding. Dan wordt als het ware alles gereed gemaakt. En je ziet als het ware die engelen gereed maken. Die zie je hun schalen oppakken. Zo kan het ook in uw leven wel eens een voorbereiding worden. Als je bijvoorbeeld in het ziekenhuis komt en je hebt pijn in je maag of op je borst of in je nek. En de dokter zegt, meneer, we moeten eens een foto maken en je moet eens onder de scan. En ziet er niet best uit, meneer. U hebt misschien nog een 2, 3, 4 maanden te leven. Kijk, dan heeft hij er nog weer een klein beetje voorbereidingstijd. God nog weer geduldig. God is dan nog weer langmoedig. Begrijpt u dat de apostel Paulus zegt dat het de goede tierenheden God zijn die ons de tijd tot bekering geven. Maar dan tenslotte is God langmoedig, maar, en dat moeten we natuurlijk ook erbij vasthouden. Uitstel betekent bij God nooit afstel. Nee, dat nooit. Want dan zou God het onrecht laten voortwoekeren. En dat mag niet. En nu komt het moment dat die 7 oordeelsengelen uitgaan. In de hemel waren er al een half uur stil van geweest. Met ingehouden adem. Onder het altaar liggende zielen te roepen. En nu komt dat grote moment dat die stem Gods klinkt. En die engelen uitgaan en die 7 schalen, die 7 violen van de toren Gods gaan uitgieten. Let op, dat gebeurt niet na elkaar. Dat gebeurt ook deels door elkaar heen. En wat is dan de inhoud van die 7 oordeelschalen van die violen die worden uitgegoten? En dan roept dat herinnering op aan de uittocht uit Egypte. Wat er toen gebeurde rondom de 10 plagen over Egypte. En dan lezen we in vers 2 van de eerste engel. Die ging heen. En goot zijn viool, die schaal, u kunt het zo ongeveer voorstellen, een grote schaal, een beetje platte schaal, maar wel diep, tot op de rand toe gevuld. En dan giet die schaal geheel leeg op de aarde. En er werd een boos gezweer aan de mensen, aan alle mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Het merkteken van het beest, dat zijn we al tegengekomen. Wie dat merkteken van het beest heeft, die kan handelen en die mag ook handelen. En wie dat niet heeft, die kan niet handelen. Dat beest, dat zijn we al tegengekomen, dat is een helper van de draak. En die ook dat beeld aanbaden. En die dat beeld dus vereren. Nou, dat zijn nou de mensen die ja, om God nog gebod geven. Of die zich tevreden stellen met hun godsdienst zonder inhoud. Er worden die schalen uitgegoten, de eerste zweren. Dat was de 6e plaag in het Oude Testament bij de uittocht uit Egypte. Dat is iets wat mensen, wat het leven op de aarde raakt, het mensenleven. En dan komt de tweede engel. Dat lezen we in het 3e vers. En dan giet die tweede oordeelsengel zijn viool uit. Niet op de aarde, maar op de zee. Je hebt naast het land heb je de zee, de oceanen, en die veranderen in bloed. En die verandering die is zodanig dat het leven in de zee niet meer mogelijk is. En alle levende ziel is gestorven in de zee. Dus niet alleen de aarde, maar die oordelen God die gaan ook over de zee. Die raken dus ook de natuur. Dat zijn dus hele ingrijpende oordelen Gods die ook werkelijk komen zullen. En dan vervolgens een derde engel. Er komen de zeven. En het getal zeven, dat betekent volledig. Hè? Dus die volledige uitgieting van de toorn Gods. Altijd weer die symboliek in de openbaring. En dat getal zeven, dat is niet zomaar zeven dingen. Nee, dat is het volledige, het volkomen oordeel wordt voltrokken. En dan komt de derde engel en die giet ook zijn viool uit over de rivieren. We hebben de aarde waar de mensen wonen. We hebben de zee waar de schepen op varen. Dan heb je de rivieren, dan heb je een derde onderdeel van onze natuur en van onze weefwereld. Wordt ook geraakt. En dan blijkt dat de fonteinen ook in bloed veranderen. En uit de eerste plaag weten we dat dan het leven niet meer mogelijk is. En dat is het leven in de rivieren ook niet meer mogelijk. En ik hoorde een engel, vers 5, van de wateren. Straks ontmoeten we nog een engel bij het altaar. Die het zegt over de rechtvaardige Heere. Dat bewaar ik even voor straks onze tweede gedachte. Vers 5, 6 en 7. Dat gaat over de bedoeling. We komen dan bij de vierde engel. Vers 8. En die giet ook een schaal uit. Op de zon. Kijk, je hebt de aarde en alles wat erop is. Maar in ons planetenstelsel heb je ook de zon. Daar krijgen we warmte van. Zonder de zon is het leven op de aarde niet mogelijk. Die zon die kan verduisterd worden, dat gebeurde bij de Egyptische duisternis. Maar hier zien we iets anders en dat is een ander oordeel. Die zon die gaat extra branden. Die wordt de kracht gegeven om de mensen te verhitten door vuur. Dus ook vanuit de ruimte komt er allerlei krachten, allerlei elementen die losbreken. Zodat het leven meer en meer onmogelijk wordt op de aarde. Dat eigenlijk die hele geschapen wereld wordt ontwricht. En dat die hele geschapen wereld, als het ware, wordt voorbereid op die grote loutering. Op die dag der dagen die eenmaal komen zal. Want dan weet u, eenmaal zal de wereld gelouterd worden door vuur. Petrus zegt dat in 2 Petrus 3. De vierde engel. En dan tenslotte de vijfde engel, vers 10, die giet zijn schaal uit op de troon van het beest. Daarmee wordt bedoeld het beest uit de aarde of de valse profeet. En als de vijfde engel zijn oordeelschaal uitgiet op deze handlanger van de Satan, dan komt daar uit dat hol van dat beest, dat is de poel die brandt van vuur en zulver, dan komt er uit die poel een dikke duisternis. Zijn rijk is verduisterd geworden. En door die duisternis ontstaat er enorme angst. Een zodanige angst dat mensen hun tongen gaan kauwen van de pijn. Dat roept ook weer herinnering op aan de negende plaag. Die grote duisternis in Egypte. Toen waren de mensen buitengewoon bang. Een van die laatste oordelen dat is dat er enorme angst komt onder de mens. Een angst die op de oordeelsdag ook weer terug. De mensen zullen uitschreeuwen. Een berg valt op ons en heuvelen bedekt ons voor de toorn van het lam. Gaat om echt ingrijpende dingen horen hier in de openbaring. God heeft zo lang gewaarschuwd. Hij heeft het zo duidelijk gezegd. Hij heeft de aanstalten, heeft zo langzaam voorbereid. Maar als die oordelen dan komen, dan zijn ze ook huiveringwekkend. Laten we daar nooit gering over denken. Op daar straks aan het eind ook nog iets van te zeggen. Als we nagaan waar hier op deze wereld, die toren God, tenslotte het allerdiepste inhoud heeft gekregen. Moet u maar niet meer denken dat mensen. Moet alleen ook maar denken aan die grote kruisdrager. Die zijn ziel heeft uitgestort in de dood. En alles wat we hier nou horen en lezen. Dat heeft zichtbare gestalte gekregen. In die borg en middelaar van dat nieuwe verbond. Moet altijd er maar bij onthouden. Dat hij de volle last van de toorn Gods volledig heeft gedragen.
En dat er niet één druppel uit die lijdenskelk hem bespaard is gebleven. En tenslotte de zesde engel. Volgende keer behandelen we de zevende nog. De zesde engel, we lezen in het twaalfde vers. Goot zijn viool uit op de grote rivier de Eufraat. Wat is de Eufraat voor rivier? Dat is een rivier die loopt in de tegenwoordige Irak. Dat was een rivier die was bekend in de Bijbel en ook in de oudheid. Deze rivier was een grensrivier. Het was ook een brede rivier, veel breder dan de Jordaan. En de rivier vormde tevens een natuurlijke grens. Dat was zo in de tijd van het Joodse volk, van Jesaja, van Jeremia. Dat was zo in de Romeinse tijd. Want achter die rivier de Eufraat, daar lagen de Parten, daar lagen volkeren die een zeer sterke bedreiging waren voor het Romeinse Rijk. En dan gooit die zesde engel zijn schaal uit op die rivier de Eufraat. En dan wordt die rivier, die valt droog, staat daar. Nou, zegt u, dat stelt toch verder dan niks voor. Wat is nou het bijzondere van dat oordeel? Gemeente, die rivier die deed dienst als grensrivier. Die rivier die deed ook dienst als barrière voor het kwaad. En voor die angstwekkende volkeren uit het oosten. Zelfs in het Romeinse Rijk was het altijd nog een groot gevaar daar aan de oostgrens bij de Eufraat. Als die rivier droog viel, dan zouden al die oosterse volken binnenstromen. En dat betekent het einde van dat machtige Romeinse Rijk. En dat is de gedachte die ligt in die zesde engel. Weet u wat dat betekent, die zesde engel? Dan neemt God alle barrières en alle belemmeringen en alles wat het kwaad nou nog tegenhoudt. Dat neemt God weg. Het geweten wat nog spreekt, dat neemt God weg. Dan neemt God de overheid weg die het kwaad moet tegenhouden en bestraffen. Dan worden al de barrières en al de belemmeringen die het kwaad nu tegen worden opgeruimd. En als die tijd niet zou verkort worden vanwege de uitverkorenen, geen vlees zou behouden worden. Dan wordt het goede kwaad geheten, het kwade wordt goed geheten. We zien daar nu al in onze samenleving langzamerhand zo de aanlopen, de beginselen van openbaar worden. Dan wordt abortus een recht. Dan wordt euthanasie een plicht. Dan wordt elkaar vermoorden iets waar je over kunt jubelen en roemen. Denk aan de goddeloze Lamech, die er zelfs een lied op ging maken dat hij een jongen heeft doodgeslagen om een buil en een kind om een wond. Dan gaan we een samenleving organiseren waarin ouders maar één kind mogen ontvangen. In China gebeurt het vandaag de dag. En het kan ook in Europa zomaar komen. Dat het kwade goed wordt geheten, het goede kwaad wordt geheten. En dat we niet meer beseffen, niet meer wat we nog aan geweten hebben, niet meer functioneert. Dat geen wereld om bang van te worden. Dat de Heer ook die laatste barrières gaat opruimen. En die schalen van Gods toorn worden uitgestort op deze wereld. En dat nu de ongerechtigheid in volle omvang zal gaan bloeien. Dat is een tijd die lijkt een beetje op de concentratiekampen 70 jaar geleden. Waar de SS alles mocht. En zo'n wereld krijgen we dan. De wereld van het concentratiekamp. De wereld waarin we elkaar doodslaan en opeten en vernielen en vernietigen. Dus ik word er bang van. Nou, dat is ook zo. Het is ook om bang van te worden. Heb u er al eens over nagedacht, als God u loslaat, wat er dan gebeurt? Als God mensen loslaat, wat er dan gebeurt? Kijk, dan is de Bijbel zo heel realistisch en ook zo heel eerlijk. De Bijbel is niet een zware boodschap, een heel reële boodschap. En weet u wat er dan overblijft aan een gevallen mens? Als God ons loslaat, dat wij van nature geneigd zijn God en onze naasten te haten. En dan slaat Kain zijn broer Abel dood, omdat de Heer hem aanzag. En dan horen we Lamech pochen en roemen op zijn doodslagerij. En dan zien we dat grote kwaad voorteten en voortwoekeren in deze wereld. En dan komt het tenslotte tot volle openbaring. En dat is nou die zesde engel, zo die zesde schaal. Ik word de bang van dominee. Ik wou dat u de bang van werd. Dat ik dat dan niet alleen maar tegen u zei, maar dat u zei, Heere, is dat nou de toekomst als ik onbekeerd sterf en onbekeerd u moet ontmoeten? Wordt dat allemaal leeggegoten over degene die dat teken van het beest dragen? Ja, dat gebeurt. Dat zijn die oordelen die aanstaande zijn. Waarom laat God dat nou preken? Zullen we zo in onze tweede gedachte nog wel eens overdenken. Dat de Heer daar ook zijn bedoelingen mee heeft. En als die oordelen komen, dat God daar ook nog weer zijn bedoelingen mee heeft. Maar voordat we dat doen, eerst iets anders. Zult u er onthouden dat dit wel rechtvaardige oordelen zijn? En God is geen onrecht. Maar kwaad, dat is niet bij God begonnen, dat is bij ons begonnen. En wat hier staat, dat is God de schuld niet van. Het zijn rechtvaardige oordelen Gods. Zult u ook onthouden wat wij hier lezen, dat zekere oordelen Gods zijn? Geen misschientje, staat in de Bijbel. En alles wat in de Bijbel, kunt u gewoon nagaan, dat is gebeurd. 40 eeuwen lang is beloofd dat het vrouwenzaad zou komen. Nou, dat heeft de Satan niet geprobeerd en heeft Herodes gebruikt, heeft Atalia gebruikt, heeft Haman gebruikt, heeft de farao van Egypte gebruikt om dat geslacht van dat kind te vermoorden. Het is hem niet gelukt. Maar God had het beloofd en dus gebeurt het. En dus werd 2000 jaar geleden de Heer Jezus in Bethlehem geboren. Dat houdt niemand tegen. En zo is het ook met de bekering. Denkt u dat? Nee, de Heilige Geest is niet tegen te houden. En waar de Heilige Geest gaat blazen, wederbarend onweerstaanbaar, daar maakt de Heer een zeer gewillig volk op de dag van zijn Heerkracht. Dat moeten we ook goed onthouden. Als God een mens grijpt, dan kan hij nooit meer terug. Dan komt er in zijn hart een diep verlangen om de Heer te kennen. En dan loopt hij met lege handen over de wereld. Dan is het niet een begripsleer. Ik zou zeggen een geloof, een beleving. En dan ga je dat ervaren. Dan begrijp je niet dat je nog leeft. En dan komt er wel een schreeuw in je ziel. Een schreeuw naar God. Heb je dat nou ook? En jij dat ook? Schreeuwt je hart naar God. Kun je soms ook niet meer meezingen bij Psalm 42. Mijn hart dorst naar God. Op Psalm 116. Nee, die oordelen zijn rechtvaardig. Die oordelen zijn zeker. En die oordelen, laat ik dat er ook nog bij zetten, die zijn wereldomvattend. Het is misschien wel even nuttig om dat tegen elkaar te zeggen. Bij het achtste hoofdstuk, bij die bazuinen, daar hoorden we een derde of de helft of een gedeelte. Maar dat horen we hier niet meer. Die oordelen Gods, die raken allen. Allen die dat teken van het beest dragen. Allen zullen zweren hebben. Allen gaan gebukt onder die moeite. Allen gaan hun tongen kauwen. Ja, zegt u, maar dat is de wereld. Dat klopt. De zondige wereld. En u weet misschien ook niet eens beter. Maar wij, de kerkmensen, we zijn toch zo netjes. En nou, dat vind ik niet erg hoor, dat u netjes bent. Hou dat alsjeblieft zo, zorg dat je netjes gekleed bent als je naar de kerk komt. Luister ook goed, doe goed uw best. Maar daarmee kunt u God nog niet ontmoeten. Dan geloof ik toch ook nog wel dat het zo niet kan, toch? Zo God die kunt ontmoeten. En dat wij, ik vind dat toch mooi, ik las dat van vorige week bij Kolbrugge. Bij Kolbrugge die zegt, nou, God die gooit een mens op één hoop met de wereld. En als God de mens, als God ons gaat bekeren, gemeente, zijn we het er mee eens ook. Te liggen met de wereld op één hoop. En dan bedoelen we niet de nette wereld, dan bedoelen we gewoon de hele zondige wereld.
En dan komen we de drugshandelaar die van binnen tegen. Dan komen we de dief hier van binnen tegen. Dan komen we de prostituee hier van binnen tegen. En alles wat je in de wereld vindt, dan kom je in jezelf weer tegen. En dan legt de Heer je gewoon op één hoop met heel de goddeloze wereld. En weet u wat nou zo moeilijk is voor een kerkmens? En waarom het misschien wel eens zo kon zijn dat je denkt er eens over na. Hoe kwam het nou dat die Samaritaanse vrouw als het ware in 3 uur tijd zo door de knieën gaat? En dat Nicodemus, die moest eerst nog eens denken en die gaat nog eens weg. En dat duurt nog eens 1 jaar, dat duurt nog eens 2 jaar, dat duurt nog eens 3 jaar. Het was wel een werk van God, maar het duurde allemaal zo lang. Hoe kwam dat nou? Weet u, dat kwam aan de ene kant Gods leiding, aan de andere kant, het was een godsdienstige man. En godsdienstige mensen hebben 1 nadeel, die gaan aan het redeneren. En die houden zich hier nog eens aan vast. En die gaan daar nog eens mee aan het werk. En die gaan daar nog eens wat mee doen. En die gaan daar nog eens wat lezen. En daar nog bij iemand praten. En God die moet arme zondaren hebben. Gewoon verloren mens. En die Samaritaanse vrouw die had niks meer over. De Heer, ik heb er 5 gehad. Ik heb volledig gelijk. Je hebt me alles verteld, zegt ze zelf. Het duurde voor Nicodemus wel even. Voordat hij echt alles opgaf. En daar als een naakte zondaar zijn toevlucht nam tot die dode zaligmaker. We zijn er beide gekomen, dat wel. En daar moet het naartoe natuurlijk, hè. Want als een afgekeurde zondaar te eindigen dat die gekomen zaligmaker die zijn leven wilde geven tot een losgeld, tot een rantsoen voor velen. We leven in de dagen van kerst. Ik weet niet of u dan dat kerstfeest ook wel is. Ja, waar gaat het nou om? Waar gaat het nou voor u en waar gaat het nou voor mij? Gaan we nou met die herders mee mogen? En dat we in de verkondiging van dat evangelie, die koning der koningen, die Christus der schriften, en het geloof mogen aanschouwen. En dat we niets meer hebben in onszelf. En dat we niks meer aan te merken hebben op iemand anders. En dat we nou niemand anders zien dan de Heer Jezus alleen. Dat ging kerstfeest. Als dat woord van het evangelie opengaat. En die gezegende middelaar oprijst. In de belofte van het evangelie. Het geloofsoog hem mag aanschouwen. In zijn gewilligheid. Voor onwilligen. In zijn schoonheid voor vuilen. In zijn geschiktheid. Voor onbekwamen. In zijn volheid volledig. Hij is de schoonste van alle mensenkinderen. Genade is in zijn lippen uitgestort. We gaan eerst samen zingen en dat doen we. Uit Psalm 106, het 7e vers. De wateren keerden in hun kolk. Waar paard en ruiter, vorst en volk en wat er verder volgt. de eerste plaats dus de inhoud van die oordelen die gerichten God zijn nu. In de tweede plaats de bedoeling. Waarom stort God die oordelen uit? Dan kunnen we natuurlijk eerst eens te raden gaan, even niet bij het hoofdstuk, maar zo bij ons bedenken en wat wij daar samen nou zo van vinden. En weet u wat dan een heleboel mensen zeggen? Nou, ik geloof er niet zo in. Ik geloof eigenlijk niet in God en ik geloof ook niet in die oordelen. En bovendien, God is toch liefde? Dus dominee, niet allemaal van die sombere dingen zeggen. Het valt echt mee hoor. Nou, ik zou zeggen, lees dan dat hoofdstuk eens rustig door. En vraag eens op uw knieën of u de Heere uw ogen daarvoor wil openen. Nou, zegt iemand anders, moet u horen, dominee, ik heb een keurig leven, ik doe mijn best. En bovendien, kijk, een mens kan natuurlijk ook niet meer doen dan die al doet. En misschien komt het met mij wel in orde. Ik denk dat dat een probleem is van een hoop kerkmens. Dat wij met een misschientje naar de eeuwigheid willen. Hier op aarde zo een beetje. En dan straks als het even meevalt, dan gaat de hemelpoort voor ons dan nog op een keertje open. Nou gemeente, er is een volk op aarde die kunnen het niet met misschientjes doen en ook niet met een keertje. Die deur moet open. Want als die deur niet open gaat, dan blijft die dicht. Hebben jullie alles voor een dichte deur gestaan? Die deur hebben wij dicht gedaan. En dan staat er één bij die deur en die klopt. Nee, laten we ook niet denken dat het met een misschientje kan. Kan ook niet met onze rechtzinnigheid of met ons ambt of noem maar op. Dat is allemaal tekort. Maar die oordelen Gods, die worden uitgestort. Waarom? Dan ga ik een paar dingen uit dit hoofdstuk opnoemen. En dan lezen we eerst maar eens in het tweede vers nog even. Waarom die viool wordt uitgestort op de aarde. Voor de mensen die het merkteken van het beest hadden. Dat zijn dus de aanhangers van het beest. Het beest, dat weet u wel, dat was een beest uit de aarde. En het was een instrument, het was een beest, een dier wat gehoorzaamde aan de draak. Dus het waren mensen die zich tevreden stellen met de dingen van de draak. Die de duivel wel... Ja, wel fijn vonden. En denk erom, gemeente. De duivel, dat is een listige geest. De duivel maakt het u helemaal naar uw zin, hoor. De duivel zegt, joh, jij wilt graag een computer? Nou, kom, hier heb ik er een voor je. Tegen iemand anders zegt de duivel, jij wilt rijk worden? Nou, ik weet wel wat manieren. Legaal, maar ook een beetje illegaal kan ook. Natuurlijk, dat kan allemaal bij de duivel. Jij houdt van drank, nou niet te benauwd, dat kan wel een beetje. En u houdt van praten over anderen, nou, doe maar, dat mag wel hoor. De duivel, dat is een zeer duister geest. En die duivel, die weet precies wat er in ons boze hart huist. En met het een is dat een tikkeltje godsdienstig, en met het ander is dat een tikkeltje werelds, en weer een ander die heeft die zo. En daar werkt de duivel een beetje op in. Hij komt bij u niet als kerkmens en zegt van, nou moet u eens iemand vermoorden. Dat doet de duivel niet. Want dan zegt u, ga weg duivel, dat doe ik niet. De duivel komt met hele andere dingen mee. Maar jullie allemaal in die greep van de Satan. Bij wereldsmen doet de duivel dat weer anders. En bij mensen die nooit van de Bijbel gooien, doet de duivel dat weer anders. Maar hij doet het altijd op zijn manier. Dat merkteken van het beest. En dat merkteken van het beest, dat sluit aan op een boos hart. En dan in de tweede plaats, waarom wordt die toorn uitgeschoten? Kijk ook eens naar vers 6. Terwijl zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, zo heb gij hun ook bloed te drinken gegeven. Wat is dat? Kijk gemeente, God heeft deze wereld zijn volk, zijn kinderen. Dus de duivel natuurlijk een tegenstander van. En allen die het met de duivel doen, die hebben daar ook eigenlijk een hekel aan. Kain had een hekel aan zijn broer Abel, vond hij maar een vrome jongen, daar kon hij nog niet goed mee uit de voeten. En zo komen we in de geschiedenis. Esau, die had ook niet zo met Jacob. En Ismaël, die kon ook niet met Isaac. En zo zie je in de wereld die tegenstelling. En zo zie je dat zaad van de slang zich richt tegen de nakomelingen en de kinderen Gods. Het bloed der heiligen en der profeten. We kunnen er vele voorbeelden van vinden in de Bijbel. Jeremia werd in Egypte vermoord. Johannes werd door Herodes vermoord. Zijn hoofd eraf. Paulus vermoord, Petrus vermoord, enzovoort, enzovoort. Waarom wordt die toorn uitgeroepen? Nou, vanwege de zonde, gemeente. Heel eenvoudig. God waarschuwt daarvoor. God stelt het oordeel uit. En het oordeel wordt een keer voltrokken over de zonde. En of dat nou een kleine of een grote zonde is, de zonde stelt ons schuldig voor God. Wij hebben God op het hoofd misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. En als God een mens ontdekt, dan komt hij erachter dat hij God kwijt is, maar dat hij nou met die God te doen heeft. En dat die God tegen hem zegt, vriend, kom jij eens hier. Kijk eens goed in die wet. Vriendin, kom eens hier. Kijk eens goed in die wet. En als God een zondaar ontdekt, dan is het niet een of andere abstracte formule, zo van diepe schuld. Nee, geen theorie, geen dogmatiek. Dan dringt de Heer door met de realiteit van je schuldige bestaan in je leven. Dan kom je erachter dat er in die van binnen dat huis wat gemeten. Dat is zo huiveringwekkend. Dan zijn we tot alles in staat. En weet u wat de Heer dan leert als hij door zijn genade in je leven komt? Dan ga je buigen. Net als David. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben heel klein. Word verbroken. Word zondaar voor God. Het is dus gewerkt uit God. En dat wordt ook verbroken. En zondaar voor God. Denk aan de verloren zoon. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Hebben u die oordelen Gods ook wel eens leren billijk? Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Heer, ik heb het verdiend. Ik ben het niet eens waard dat u naar mij zou omzien. Waarom die oordelen? Dat is niet omdat God lust tot plagen heeft. Dat is vanwege de zonde. Vanwege onze opstand tegen God. God bestraft de zonde, want God is recht. God is heilig. Dat is het eerste. Tweede, je kunt het ook allemaal in dit gedeelte vinden, hè? Dat vind ik twee keer in dit gedeelte. En zij bekeerden zich niet, vers 9. En in de tweede plaats ook nog een keer in vers 12, in vers 11. En zij bekeerden zich niet. Waarom stuurt God die oordelen, die oordeelengelen uit? Waarom heeft God laten waarschuwen? Waarom heeft God die gerichten laten bekendmaken? En waarom laat God nou vlak voor de wederkomst nog één keer die oordelen in volle omvang over de aarde gaan? Waarom heeft de Heer eigenlijk de farao en Egypte met plagen bezocht? In eerste plaats natuurlijk omdat ze zich vergrepen aan het volk der Joden. Maar de Heer zei er wel iets bij tegen farao en tegen de Egyptenaren. Laat mijn volk trekken.
Dus luister nou eens. Dus die eerste plaag had de bedoeling om Farao tot bekering te brengen. De tweede ook. Maar Farao verhardde zich. Hier lezen we het ook weer hier in de Openbaring, dat die oordelen komen en dat er slagen komen in de laatste tijd vlak voor de wederkomst, maar ook vandaag nog. Daar heeft God zijn bedoelingen mee. Het is net als in een gezin, begrijpt u. Je moet soms wel eens even je kinderen een les leren. Dat mag tegenwoordig bijna niet meer, maar het is soms nodig. Mijn moeder zei, joh, je hebt het weer eens nodig dat je een pak voor je broek krijgt. En dat was wijs. Waarom? Omdat een kind nou eenmaal opgevoed moet worden. Maar zo gaat de Heer ook wel eens iets doen in ons leven, waardoor ons hele bestaan begint te schudden. Of heb je dat nog nooit gehad? De dokter zei, meneer, als u zo doorleeft, dan zal het niet lang meer maken. Een bijna ongeluk. Een kraambed. Enzovoort, enzovoort. Een ernstige preek. Dat de eeuwigheid heel dichtbij komt. En waarom laat de Heer dat soort dingen nou gebeuren? Wel om u wakker te schudden. Om u tot bekering te brengen. Wat is nou de harde realiteit? En zij bekeerden zich niet. Ja, zegt u, maar dat waren misschien verworpen mensen. En dat klopt. We gaan natuurlijk de leer van de uitverkiezing niet ontkennen, van de predestinatie. Maar weet u, straks in het oordeel, hè? Er wordt niet ene zondaar veroordeeld door God, omdat God zegt, ja, jij was niet uitverkozen. Nee, God bestraft de zonde. En God die maakt die straffen meer naar de mate hij met ons meer bemoeienissen heeft gehad. En de Heer tegen ons zegt, joh, ik heb je laten dopen. Ik heb je een Bijbel gegeven. Je mocht in de kerk komen. Je kon elke dag bij me komen en je knieën buigen. Ja, maar daar kon ik het toch niet mee verdienen. Nee, dat klopt. Maar ik had het u kunnen geven. Dat heb je ook geleerd, dat versje. Al wat u ontbreekt, ik schenk het zo gij het smeekt. En ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik zeg het toch. Als je straks voor eeuwig in de hel ligt. En u moet dat versje dan altijd in uw geheugen meenemen. Al wat u ontbreekt. Ik schenk het zo gij het smeekt. Kan niet meer. Voorbij. De genade tijd voorbij laten gaan. Dan gaan al die weldaden die u hier nu nog krijgt, er op een bijzondere manier tegen u getuigen. De Heer Jezus zegt dat ook in Matteüs 11. Het zal de landen van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn dan Capernaum en Chorazin. God laat die oordelen komen tot bekering, om ons wakker te schudden. Maar de mensen bekeerden zich niet. In de derde plaats, ik ga nog even verder. Die oordelen, denk aan de zonde, denk ook aan deze oordelen voorafgaand aan de wederkomst. Want dit gaat vooraf aan de wederkomst. Deze oordelen zijn ook louterend bedoeld, reinigend. Denk eens even aan de zondvloed, die wereld voor de zondvloed, waarin het kwaad, het losbandigheid, de doodslag, de moord. Denk ook eens aan die wereld net voor de Babylonische ballingschap, dus waar Zedekia en Jojachin koning waren en waar iedereen zo'n beetje deed wat goed was in zijn ogen, en zie Jeremia geslagen, ten onrecht in de gevangenis hebben gestopt. En een recht wereld zonder recht. Stel dat u in een gezin komt waar alles gebeurt, waar ouders kinderen aan het afbeulen zijn en waar van alles en nog wat overhoop wordt gehaald. En dan zegt, er moet toch een eind aan gemaakt worden. Dat begrijpen we allemaal. Nou wonen wij hier op Gods aarde. Het is Gods aarde, de aarde is van God. Er is niks van ons bij hoor. Deze wereld is niks van God bij. Niks van mij bij. Allemaal van God. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. En dan ziet God er allemaal mensen in zijn schepping. En die verwoesten die hele schepping. Die slaan alles stuk op deze aarde. Die slaan zijn aarde stuk, die slaan elkaar stuk, die vergrijpen zich aan elkaar. Begrijpt u dat er een moment komt dat God zegt, nu grijp ik in. Nou gaat het zo niet naar. Want ik laat mijn schepping niet verwoesten door die hoogmoedige mens. Dat die oordelen Gods ook de bedoeling hebben om te reinigen. Noach kwam op een gereinigde aarde. Toen hij de ark binnenging, toen hebben ze gelachen. Hij is me uitgejouwd en gespot met God. Ik denk dat Noach huilend die ark is binnengegaan. Ze stonden eromheen. Zijn familie nota bene. En toen hij er weer uitkwam, een jaar en 10 dagen. Doodse stilte. Een gereinigde aarde. Zo zal het straks ook op de oordeelsdag zijn. Als dan die oordelen God losbarst. De mensen hun tongen kauwen als bij de zonde verder toeneemt en zich opstapelt. Alle barrières tenslotte die kwaad nog tegenhouden zijn weggedaan. Een mensenleven niet meer meetelt. We bijna gaan huiveren voor wat er dan gebeurt. En de Heer ook echt zegt, als die dagen niet verkort worden, geen vlees zal behouden worden. Matthäus 24. Is het dan niet tijd dat de Heer ingrijpt? Zijn dan die oordelen ook niet een moment van loutering? Dat God zegt tegen al dat kwaad, en nou afgelopen. Nou is het over. Nou is het genoeg. Dat is ook een element van de oordelen Gods. En God zegt, doet hier niet verder. En in de vierde plaats nog iets. Dat zit in Openbaring 16. Die oordelen zijn er om tot straf op de zonde. Die zijn in de tweede plaats een oproep tot bekering. In de derde plaats dat er reiniging, dat die aarde door die oordelen heen gereinigd wordt. En in de vierde plaats. Dat is een gedachte die we hier weer vinden en ook bij de Heer Jezus. Zegt de Heer tegen zijn discipelen. Dan gaat het over de eindtijd. Als u nou hoort van aardbeving. Als u nou hoort van ziekte. Als u nou hoort van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Als dit soort dingen gaan gebeuren, gemeente. De aarde. De zeeën. De rivieren. De elementen, de kosmos. Dat al die dingen langzaam zeker beginnen te ontwrichten. Dan blijft er ook één ding over, weet u wat dat is? Dat die voleinding dichterbij komt. Dat die oordelen als het ware de bazuinstoten zijn. Hij komt. Hij komt. Om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Die oordelen zijn ook signalen, verzuinstoten van de wederkomst. dat het niet zo lang meer duurt. Dat het niet zo ver weg meer is. Of die laatste trap van de verhoging van de zaligmaker, die in de kribbe werd geboren, gelegd, die aan het kruis heeft geleden, die is opgestaan uit de doden, en nog één trap van verheerlijking moet ontvangen. Dat is een wederkomst ten oordeel. Die oordelen zijn er een signaal van. Dat het geruis van zijn voetstappen aanstaande is. Dan zit er in die oordelen een troost. Niet voor alle mensen. Ook niet voor alle kerkmensen. Dan zit er toch in die oordelen Gods. Ook een troost voor de kerk des Heer. Dat de Heer van ze af weet. Ik weet waar gij woont. Dat de troon des Satans is door die oordelen stuwt als het ware die geschiedenis. Naar het grote einde toe. Naar de voleinding. Het doelbereiking betekent dat eigenlijk. Dat God zijn doel bereikt. Dat hij dwars door de oordelen heen. Die gezegende middelaar. Eenmaal komen zal. En dan tenslotte nog iets. En daar wilde ik mee afsluiten, tijd is ook om. Als je dit hoofdstuk zo eens leest, en we gaan er volgende keer weer verder mee verder. Dan begin je denk ik toch te huiveren. Als dan het leven op de aarde, het leven in de zeeën, het leven op de rivier. De zon zal gaan branden en het staat er toch letterlijk, dus ik mag dat ook gewoon zeggen. Mensen, hun tongen zullen kauwen en zullen de naam van God lasteren. Dan dalen die oordelen Gods laag af. Dan krijgen die oordelen Gods op een verschrikkelijke wijze handen en voeten. Dan is de uitwerking daarvan ontzettend en indrukwekkend om te huiveren. En toch, kijk wat hier staat. Dat is nog veel dieper. En dat is nog veel verder gegaan. Niet hier aan het einde. En dan gaan we eventjes terug in de Bijbel. Op het moment dat Johannes deze openbaring ontvangt, zo'n 60 jaar terug. En toen ging de hemelke dicht. Helemaal dicht. Toen is de volle toorn Gods ongemeend neergeslagen in deze wereld. Is niet neergeslagen op een engel. Is niet neergeslagen op u of op mij. Op een mens. Maar dat is nog de volle toren Gods neer. Op Gods eigen zoon. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Hij heeft het voor ons allen overgegeven. En als we ooit een voorbeeld moeten geven of een plek moeten aanwijzen, de toorn Gods in volle omvang heeft gebrand, dan was het Golgotha. Maar tenslotte de Zoon Gods heeft uitgeroepen toen hij zichzelf vernietigde, heeft zichzelf vernietigd, zegt Paulus, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Toen hij uitriep, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? En als dat waar is, en het is waar, want het staat in de Bijbel, dan blijft de vol vervloekte zondaar, die alles wat hij staat volledig verdiend hebben, hier in de tijd maar één adres over.
Dat ene adres. Dat is die gekruisigde middelaar. Dat is die gekruisigde zaligmaker. Die de vloek heeft gedragen. De schande veracht. En is nu gezeten. Aan de rechterhand. Gods. En daar ga ik wel mee eindigen. Er is voor goddelozen een welkom bij deze heiland, want hij hing zo aan het kruis. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 107, het laatste vers. Wie wijs is, merkt die dingen en geeft verstandig acht aan wat er verder volgt. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.